Ik wil beginnen met iedereen welkom te heten. En wat is het fijn om te zien dat er zoveel jongeren zijn in ons midden. En ook de ouderen natuurlijk welkom. En ik wil ook welkom heten degene die met ons meeluisteren of meekijken. En een bijzonder dominee Vergunst. U bent vanavond uit het Nieuwe Zeeland in het Oude Zeeland. Maar welkom en we hopen samen op een fijne avond. Jullie hebben allemaal een programmaboekje gekregen. Daar zit in het midden een geeltje. Mocht je een vraag hebben, de her en der pennen, schrijf hem op. Straks bij de collecte wordt de collecte verzameld en dan mag je ook je gele briefje in de collectezak doen. En dan is er na de zang, na de collecte, de gelegenheid om de vragen te beantwoorden. De her en der pennen, die kun je gebruiken. Collecte is voor de onkosten. En we proberen eigenlijk rond 9:30 de avond af te sluiten. En dan is er na de avond, hier aan de zijkant op het schoolplein, degene die dat wil, kan nog even gezellig napraten, wat drinken en bij de vuurkorf staan. Ik wil met jullie beginnen met te lezen uit Psalm 95, zoals jullie zien op je programmaboekje, en daarna samen te beginnen. Kom, laat ons de Heere vrolijk zingen. Laat ons juichen, de rotssteen ons is heils. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God, ja, een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en de hoogten der bergen zijn zijne. Wiens ook de zee is, want hij heeft ze gemaakt, en zijn handen hebben het droge geformeerd. Kom, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft. Want hij is onze God, en wij zijn het volk zijner weide, en de schapen zijner hand. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, gelijk de Meriba, gelijk ten dagen van Massa in de woestijn, waar mij uw vader verzochten, mij beproefden, ook mijn werk zagen. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht en heb gezegd, ze zijn een volk, dwalende van hart, en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Zullen we samen bidden. Heren, zo mogen wij u aan het begin van deze avond wel danken voor wat u ons geeft. Dat we hier met zoveel, en ook in het bijzonder wel jongeren, bij elkaar zijn rondom uw geopende woord. Dat ons geen strobreed in de weg wordt gelegd. En wij bidden u ook deze avond om uw zegen. Als we zullen nadenken over het onderwerp van de kinderdoop, de rijkdom die u daarin geeft, of dat u daar vanavond ook ons iets over wil leren. En of dat u uw woord, wat we ook uitgelegd zullen krijgen, in ons hart wil brengen. We zijn hier bijeen vergaderd rondom uw woord en u hebt ons net al aangesproken vanuit uw woord, als schapen van uw weide. En wilt u het zo ook in onze harten leggen, dat wij ernaar zullen verlangen om bij u te horen. En dat wij een gehoorzaam hart hebben om u te volgen. En daar hebben we uw genade voor nodig. En daar bidden wij u om, ook vanavond. Wilt u dat geven? Wilt u in ons midden zijn? Wilt u dominee Vergunst, die er is, vanavond de wijsheid geven, de eenvoudigheid geven? Wilt u ons aandacht geven in het luisteren naar uw woord? Wilt u voor het zondige en voor het verkeerde bewaren? En als die ene trouwe kerkganger, die er altijd is, er vanavond ook zal zijn, de vorst van de duisternis, wilt u hem binden. En wilt u vanavond uw koninkrijk laten komen. En mag uw naam alleen alle eer ontvangen. Heere, wees zo met ons. En geef ons uw zegen, die we niet verdienen, maar die we ook niet kunnen missen. En hoor ons uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Ik stel voor dat we de volgende psalm zingen, zoals ook in het programma, psalm 105, vers 1 en 3. Daarna geef ik het woord aan dominee Vergunst. En dan rolt het programma zich als het goed is vanzelf af. Ik wens u allemaal een fijne en een goede avond.
Nou, het is heel bijzonder dat ik u hier ook vanavond mag verwelkomen. Ik reis veel en vooral als je dan net in het vliegtuig zit, dan komt de kapitein over de luidspreker en die zegt, wij danken u dat u deze luchtvaartmaatschappij weer heeft gekozen. Nou, dat doe ik natuurlijk omdat ik daar puntjes voor krijg, dat ik altijd dezelfde neem. Nou, u krijgt vanavond geen puntjes. Maar ik wil wel u bedanken dat u voor deze gelegenheid u zaterdagavond hebt willen opgeven. Vooral ook onze jongelui. Er is altijd zoveel dingen te doen, denk ik, op zaterdagavond. En ook als vaders en moeders. Het huiswerk is nooit klaar. Right? En dan komen jullie hier en dat is wel heel bijzonder. Ik ga samen met jullie denken over de doop. We hebben er net over gezongen. Dat versje dat natuurlijk altijd gezongen wordt, denk ik, in Rilland ook. In rondom het doopgebeuren van Psalm 105. Zo, voordat we dan aan dat gaan beginnen, die outline, ja, die had ik een beetje meer ruimte opgezet, maar die is wel helemaal geschronken nu, dat je bijna geen meer plek hebt om enige aantekeningen te maken. Het idee was dat je gewoon met me mee luistert en dan de aantekeningen maakt, maar dan moet je wel heel erg klein gaan schrijven. Maar goed, jongelui, ik heb een ring aan mijn vinger. Er zijn er hier ook zijn die dat hebben. Wat is de betekenis van die ring? Iedereen die mij ziet en die weet wat deze ring betekent, weet dat ik een verbond heb. Met Michelle, mijn vrouw, helemaal aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland. Dit is het teken en het zegel van ons verbond, maar niet alleen van ons verbond, van haar verbond aan mij. Haar naam staat in mijn ring en er staat ook een datum in. Die mag je vergeten, ik niet. Hè? September 8, of jullie zeggen 8 september. Dat is heel bijzonder, deze ring. Het is het teken en het zegel van de belofte van Michelle voor het aangezicht van God dat zij mij trouw wil zijn. Met haar liefde en haar zorg mij begeleiden en liefhebben totdat de dood ons zal weer scheiden. Dus ik ben verbonden met haar. Dit is het teken daarvan. Nou, wat heeft dit met de doop te maken? Alles. Ik draag namelijk ook Gods ring. Het teken en het zegel van zijn verbond met mij. Elk jaar, voor de laatste 64 jaar, heb ik mijn verjaardag gevierd. September 22. Jammer genoeg hebben mijn vader en moeder nooit oktober 29 gevierd. Toen werd ik gedoopt. Ik vraag me af hoeveel van jullie dat weten, welke datum jullie het teken en zegel van God, als het ware als een ring, waar zijn naam in gegraveerd staat, op je voorhoofd hebt gekregen. Ik ga even kijken. Steek je hand eens op. Hoeveel van jullie weten wanneer jullie gedoopt zijn? Dat is toch wel heel erg, vind je niet? Heb je het gezien? Er waren twee vingers die ik zag. Nou, dat is uw schuld niet. Dat is eigenlijk uw ouders schuld. Die dat nooit aan u hebt gezegd. Nou, daar was ik ook schuldig in. Voor vele jaren. En gelukkig heb ik dat kunnen iets repareren. Maar mijn kinderen moeten toch nog wel een keer hier en daar een herinnering krijgen van me op die e-mail Hoor de tekstmessage. Hey, vandaag is een goede speciale dag voor jou. Toen werd jij gedoopt. Kijk, weet je wat het probleem is? Die doop, die is nogal duidelijk niet leefbaar in ons leven. Ik vraag heel vaak aan ouderen, wat betekent de doop voor u? Ja, niks, dominee. Ik denk er wel eens aan als ik de doop zie gebeuren, dat ik ook gedoopt ben. Wel, dat is natuurlijk wel jammer. Dat is niet alleen jammer. Ik denk dat dat de Heere Jezus, de Almachtige God, toch wel wat bedroeft. Als ik nou nooit aan Michel denk. Als ik nou nooit eens naar die ring kijk. En denk, ach, die lieve schat van die vrouw van mij. Die toch maar altijd, jaren al met mij voort heb willen leven. Bent natuurlijk ook niet de allerbeste, begrijpt u wel. Maar zij heeft trouw beloofd. En is trouw gebleven. Tot 28 jaar al. Vrienden, de doop is de trouwring van God. De doop is een ordening van God om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Dat is een quote, hè? Dat heb ik ergens vandaan gehaald. Weet u misschien waar? Ik denk dat het ergens in het doopsformulier staat. Ja, moet je maar eens op gaan zoeken. Ik ga het nog eens een keer zeggen. De doop is een ordening van God om aan ons en ons zaad zijn verbond te zegelen. Daar komt die ring weer. Dat betekent dat God met mij een persoonlijk verbond heeft. Zo persoonlijk dat mijn naam met zijn naam is genoemd. Jezus zegt, doop hen in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest. Niet in de namen, maar in de naam. Want het is allemaal één naam, het is één God, drie-enige God. En als je in het Hebreeuws iemand naamt, dat betekent, dan neem je hem in je eigendom. Maar als we nakijken in het Oude Testament, er staan geloof ik een aantal teksten, maar één, ik misschien niet weten waar die staat nu, maar Joab is op het oorlogspad en die heeft bijna de stad veroverd. En hij zendt gauw een boodschap naar David, kom snel, want als je niet komt, dan roep ik mijn naam uit over deze stad. Jesaja 64, Heren, wij zijn bij uw naam genoemd. Dat is heel geladen. God heeft een verbond met ons gemaakt. En God heeft beloofd in jou, jou persoonlijk, altijd jouw God te willen zijn. En dat heeft hij bevestigd met het teken van de doop. En vrienden, ik ben toch wel heel bang. Maar misschien is het anders in jullie leven. Dat helemaal niet leeft. Dat ik in een verbond ben met God. Elke zondagochtend, morgenochtend, moet je maar luisteren. Begint hier de dienst des woords met het lezen van de wet. Heb je ons gelet wat hij daarin zegt? Ik ben de Heere, uw God. 4 keer zegt hij dat. Hoort je dat wel eens? Hoort je dat wel eens? Misschien hoor je de hele wet niet meer, want dat hoor je. Je zit gewoon te dromen. Laat me eerlijk zijn. Maar 4 keer wil de Heer je aan herinneren, ik heb jullie uit Egypteland gehouden. Nou ja, begrijp het wel, jullie waren niet in Egypteland, maar ik heb je uit de wereld gehouden. Ik heb je als een schaap in mijn weide gezet. En ik ben de Heer, uw God. Je hoort mij toe. En jij behoort mij toe. Hij bindt het op ons hart, het eerste gebod. Ga niet met andere goden. Dan zeggen wij als ouders tot onze kinderen, joh, ga niet met een vreemde man weg, want die gaat echt niet voor jou zorgen. Kijk uit hoor, doe dit niet. Nou, zo spreekt de Heer in het eerste gebod. Mijn volk, ga niet achter andere goden aan hoor, want ze zullen je teleurstellen. Maar ik niet. Ik zal je nooit laten vallen. Ik zal me nooit terugkeren. Ik geef ook geen lege belofte. Ik ben daar voor je. Ik heb beloofd. Derde gebod, dat begrijpen we soms niet helemaal. Gij zult uw naam, de Heere, niet ijdelijk gebruiken. Nou, het catechismus is wel gelijk daarin, dat het ook betekent vloeken. Maar dat is niet alles. Weet u dat woord, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken, of dat gebruiken, dat het in het Hebreeuws nooit eigenlijk betekenis heeft met de mond. Het is het woord dragen. Gij zult nooit dat naam waarmee genaamd bent, ijdelijk dragen. Hè? Denk dan zo aan een soldaat die met een uniform loopt. Die moet dan toch ook de Hollandse legermacht en het Hollandse natie vertegenwoordigen. En hij moet toch wel niet dat uniform ijdelijk gaan dragen. Voelt u dat aan? Daar gaat het eigenlijk over. Dat doe je natuurlijk met je mond ook. Maar zeker met uw leven en met je levenshouding gebeurt het ook al. Nou, het teken van Gods verbond, vrienden, is van ongelooflijk groot belang. Ten eerste, pas op om bijgelovig te zijn. Wat bedoel ik met bijgelovig? Nou, er staat ook in het doopsformulier dat we dit nou niet doen uit gewoonte. Of uit superstition, dat is bijgeloof, en out of custom, ja, dat is gewoonte. Ik zal eerst even denken over het woord bijgelovig. Wat doet de doop niet? De doop verandert niet jouw geestelijke conditie. Er gebeurt geestelijk niets met jouw hart als je gedoopt wordt. Hier staat de reformatie helemaal tegen de Rooms-Katholieke Kerk. Want als je daar gedoopt werd, dan gebeurde er volgens hen iets, dat natuurlijk helemaal niet gebeurt, maar dan word je je original sin. Wat is dat? Je erfzonde weggewassen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, maar goed. Dat hebben zij gezegd. En de reformatie, gelukkig heeft de Heer dat weer hersteld. Zo niet bijgelovig. De doop is niet je wedergeboorte. Ja, denk dat nooit. Het is niet hetzelfde. Je wordt niet wedergeboren door de doop. De doop is niet je zaligmaking. Efeze 2:3 zegt dat wij kinderen des toorns zijn. Dat wordt niet weggenomen door de doop. Dat zijn we nog steeds. Dat zijn we nog steeds. Dit ook niet. De doop is ook niet een stapje op. Een beetje beter dan die anderen. Hè? Ik ben tenminste gedoopt. Jullie niet. Alsjeblieft, denk dat nooit. U bent niets beter, niets anders, geestelijk. Zo, dat is bijgeloof. De doop is niet een verandering van jouw geestelijke conditie. Ten tweede, pas ook op om ongelovig te zijn. Van bijgelovig naar ongelovig. Dat is ons probleem. Dan zien we het als een ritueel en niets meer. Nou, ik wil daar eens een beetje meer over nadenken met u. De eerste, dat bijgelovige, dat zal ik denk ik hier wel niet zo vaak vinden. Maar ongelovig, waar we zien het meer als een ritueel, niet meer. En dat is wel verschrikkelijk verkeerd. Hoewel de doop jouw geestelijke conditie niet verandert, heeft de doop wel heel veel veranderd in uw persoonlijke positie. Ja, hoort het verschil? Niets veranderd met je geestelijke conditie van je hart. Maar wel heel veel anders in uw geestelijke conditie. Daarom heb ik gevraagd Psalm 95 te lezen met je. Ga daar nog even heen met me. Ik lees eerst Psalm 95, vers 6 tot 8 nogmaals. Kom, de Heere nodig je uit. Kom. En wat nodigt Hij uit om te doen? Kom, aanbid mij. Doe je dat wel eens? Aanbid mij. En buig neder. En doe dat maar heel diep. Mag echt gewoon met je hoofd op de grond. Om uit te drukken voor die heilige God. Het gevoel of de uitdrukking van: dit is zo ongelooflijk groot, Heer. Nederbuig. Knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Hij is je schepper. Machtige schepper. Dat eerst. Maar Hij is nog meer. Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn weide. En de schapen van zijn hand. Iedereen in deze wereld is een schaap. Iedereen is een verloren schaap. U ook, tenzij u wedergeboren bent. Ja, maar we gaan nou even op het basale begin. Iedereen in deze wereld is verloren. In Adam. Totaal. Dood in zonde en misdaad. Iedereen. Maar niet iedereen is een verloren schaap. In de weiland van Jezus. Dat bent u. Dat ben jij. Ik, als een verloren schaap, ben door die lieve God en Heer opgepakt en in een ander weiland gezet dan de meeste mensen in Nederland. En dat weiland heet de kerk. Ziet u? Uw conditie is hetzelfde als iedereen. Maar uw positie is niet hetzelfde als iedereen. Ik ben opgegroeid in de weide van Jezus. Onder de herderlijke zorg van de almachtige verbondsgod. Die later vlees geworden is in de Heer Jezus Christus. Ga even terug met me. Naar Deuteronomie, nou ja, je weet wat ik bedoel nou. Waarom hebben ze dat boek gewoon niet herhaling genoemd? Want dat betekent het in Hebreeuws. Dat is veel makkelijker, weet je niet? Ga naar het boek Herhaling. Vijfde boek van Mozes, hoofdstuk 7, vers 6 tot 8. En nou moet u niet luisteren alsof God naar Israël spreekt. Nee, Hij spreekt hier tot u, tot jij, tot ons. Ja? Moet je zelf in deze tekst even zetten. Want dat is juist waar God wil onze aandacht aan te trekken. Vers 6. Want gij zijt een heilig volk. Heilig betekent hier niet zondeloos. Heilig betekent hier niet zalig. Heilig betekent hier afgezonderd. Speciaal verkoren. Gij zijt een heilig volk, den Heere uw God, u heeft de Heere u verkoren. Nou, je hoort dat woord verkoren en denk je gelijk aan natuurlijk de verkiezing, hè? Van Gods volk. Nou, even wachten hier, dat is niet hier wat het zegt. Hier zegt het gewoon dit. De Heere heeft u verkoren om u als een verloren schaap in Egypte eruit te halen en hier buiten Egypte in zijn verbondsrelatie te zetten. Dat heeft hij ook gedaan. Zo, deze tekst gaat echt over u en mij. De Heer heeft mij verkoren. Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heer heeft geen lust tot u gehad. In het Engels staat het, the Lord did not love you. Dat is de woord lust hier. Liefde. De Heer heeft je niet lief gehad. Nog heeft hij je verkoren omdat je zoveel beter was. Lijk om de veelheid van al die andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken. Maar omdat ik u lief had en omdat ik de eed die ik aan uw vaderen gezworen had, Abraham, heb ik de Heere u met een sterke hand uitgevoerd en u verlost uit het huis van de dienstknecht uit Farao. En voor ons kan het vandaag zeggen, heb ik u uit dat Egypte gehouden. Want je bent geboren in de generaties of de geslachten van Gods volk, de kerk. Nou, ik vind het heel rijk. Deze woorden, ja, zegt hij, maar dat is het Oude Testament, dominee. Weet u dat dan niet, of we in het Nieuw Testament leven? Dat doen we ook zeker. Gaan we gauw naar het Nieuw Testament dan. 1 Korinthe 7, vers 14. Nou, zomaar een zinnetje dat we heel gauw misschien overslaan. Maar Paulus denkt, heel bijbels. Want hij spreekt in daar over een huwelijkssituatie. En daar ga ik niet op in. Maar lees even dit. Zo 1 Korinthe 7, daarvan vers 14. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Hetzelfde woordje in Deuteronomy 7. Paulus trekt die lijn precies door naar het Nieuwe Testament. Hij zegt, net als jullie heilig waren in het Oude Testament, doordat God zijn verbond met je gemaakt heeft, is het nou ook zo vandaag. Die kinderen van die gelovige vrouw zijn heilig. Nou, ga nog even verder naar Hebreeën. En dan zult u misschien wel een beetje versteld opstaan dat daar eigenlijk dezelfde woorden van Psalm 95 worden gebruikt. Als God het heeft over de Nieuw-Testamentische kerk. Nou, ik ga niet allemaal lezen, maar kijk maar in vers 7. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij uw stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Nou, dan gaat hij het hele gedeelte van Psalm 95 aanhalen. En dan ook toepassen. En daarmee legt Paulus, of niet Paulus, Hebreeën weet niet wie geschreven heeft, de lijn van het oude naar het Nieuwe Testament. Nou, dan gaan we nog even wat verder op in. Want dit is wel heel belangrijk. Want als ik vragen over de kinderdoop moet gaan beantwoorden, begin ik nooit met de kinderdoop. En dan zeggen je mensen, ja, maar er staat niks in het Nieuwe Testament en over de kinderdoop. Zeg ik, nee, maar je bent ook het verkeerde testament. Je moet in het Oude Testament beginnen. En wat het Nieuwe Testament niet door God is verboden of veranderd, is dan ook niet veranderd of verboden. En daarom staat er ook niks over de kinderdoop in de Bijbel. In het Nieuwe Testament althans, heel duidelijk niet. Ja, de households, de huizen of de families, maar daar gaan we nog niet even op in. Ik wil even met u samen denken over het genadeverbond. Gemeente, Gods genadeverbond in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament is één testament. Het is één verbond. Ja, als we door het Oude Testament naar het Nieuwe Testament wandelen, als het ware over al die jaren heen, dan is de Heer met één genadeverbond bezig, dat hij langzaam en langzaam meer en meer bekend maakt. En in het genadeverbond, wat is nou het genadeverbond? Ik vind het een mooi antwoord van Hellebroek, denk ik. Het genadeverbond, en ik zeg in mijn eigen woorden, is de weg waarin God zijn volk een eigendom maakt van zichzelf door de Heer Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest. En waardoor hij zijn verkoren zondaren zal zalig maken. Ja, dat is heel kort het genadeverbond. Het is Gods werk zondaren zalig te maken door Jezus Christus. En dat is zijn verkoren volk, zoals het staat in de Nieuwe Testament, heel duidelijk. Nou, God begon dit verbond eerst bekend te maken in Genesis 3:15. Ja? We weten die tekst. Ik zal vijandschap tussen u en zo aan. Nou, laat ik dat verbond nou eventjes beelden als een standbeeld. Laat ik het even laten standbeeld. Ik denk dat standbeeld staat hier voor je. Maar er zit een laken over. Dat standbeeld is het genadeverbond. Dus de laken over. En wat doet nou God in Genesis 3, vers 15? Hij haalt dat laken een klein beetje naar boven. Net een klein randje. En als je nou verder gaat in het Nieuw Oude Testament, en je gaat verder en verder en verder, dan is het net of dat laken steeds weer een beetje hoger gaat. Elke keer meer van dat verbond, meer details, meer informatie, meer schone beloften en meer Jezus Christus, de Zoon, die komt met allerlei details. Wordt dat genade, want langzamerhand wordt dat laken eraf getrokken en in het Nieuwe Testament, fjoep, hele laken is eruit. Daar staat hij. Hetzelfde verbond. Wat God in Genesis 3, vers 15 bekend maakte, dat maakte hij bekend op de opstandingsdag, de opvaringsdag. En het hele laatste daarvan komt op de oordeelsdag. Het is allemaal hetzelfde verbond. Eerst wat persoonlijk, Adam, Eva, Noah, zijn familie. Dan gaat het natuurlijk meer de patriarchale kant van Abraham en zijn zaad. En dan wordt het een nationaal. En dan wordt het een internationaal. Dat is het Nieuwe Testament na het Pinksteren. En ja, dat is datzelfde verbond, gemeente. En als je nou in Romeinen 11 thuis naleest van de week, dan moet je eens echt doen. Beloof het me. Romeinen 11 eens even naleest. Dan zie je wat Paulus daar in Romeinen 11 zegt. Het is en het blijft hetzelfde verbond. Ja, hij heeft verbond gemaakt met zijn volk. En dat is die boom, die olijfboom. En dus dan breekt die takken af. En dan doet die takken in. Ja, en er komt nog wat. Hij gaat die takken er weer in doen, zegt hij. Van Israël. Maar wat is nou gek, hè? Die boom die is hetzelfde. Hij kapt die boom niet op en maakt een nieuwe boom. Nou, die boom is hetzelfde. De takken eraf, de takken erin, takken erin, takken erin. Nederland erbij. En dan later, dan wachten we nog op, dan komt Israël er weer in. Het is dezelfde boom. Hetzelfde verbond. Dezelfde belofte. Dat moeten we begrijpen. Als we dat niet begrijpen, dan gaat er iets. Dan gaan we inderdaad vaak de weg op waar heel veel dopers de weg op gaan. De weg afgaan, moet ik zeggen. In dit geval. Ja? Nou, natuurlijk is de kerk in het Oude Testament anders dan het Nieuwe Testament. Dat is duidelijk. Ik ga daar niet heel diep in. Maar het Nieuwe Testament is rijker. Ja, is meer geestelijk en dieper. Daar is de Heer Jezus die brengt dat natuurlijk voor als hij begint met zijn onderwijs. Hè, tenzij een mens wederom geboren worden is, dan kan hij niet deelnemen in het koninkrijk. Ja, de natuurlijke gemeenschap of was nou de oud-testamentische gemeenschap was vaak op de natuurlijke geboorte, maar nu in het Nieuwe Testament zeker. In een geestelijke geboorte. Het Oude Testament had natuurlijk allemaal wetten, allemaal ceremonies en uiterlijke dingen. Nieuw Testament, de wet is op het hart geschreven. En het Oude Testament was het een lokale plaats waar we God dienden, rondom Jeruzalem en de tempel. Maar het Nieuw Testament is de tempel, Gods kinderen wereldwijd. Want er liggen natuurlijk wel heel essentiële verschillen tussen die twee kerken, het oude en het nieuwe. Dat is waarom het oude versus het nieuwe. Maar het is niet een ander testament, ziet u dat woord? Dat gaat in beide hetzelfde woord zijn. De oude vorm, nieuwe vorm, hetzelfde testament. En dat is heel belangrijk voor ons begrip van de doop. De doop. Zo, je hoort dus bij Gods kerk, hebben we gehoord vanavond. Je behoort bij het verbondsvolk. Dat is een officiële verhouding, binding die de Heere heeft. Ik denk dat jullie dat wel eens hoorden. Je bent geboren op Gods erf. Ja? Dat betekent, je bent geboren in die weiland. Jij bent een schaap in het weiland van de Heere Jezus, de verbondsgod. Is dat niet bijzonder? En rondom ons heen wonen de mensen in geestelijke duisternis. Onder de dwang en de bangheid van valse godsdienst. Die leren leugens te geloven. En die leven en die sterven zonder enige hoop. Nooit horen ze over de Heer Jezus. Over vergeving. Ik had onlangs een gesprek met een meisje dat van Irak was en van islam is bekeerd naar het christendom. En ik vroeg aan haar in haar gesprek, zeg nou eens, wat is het grote verschil tussen wat de Heer Jezus je leert en wat de Koran je leert? Zeg, oh, vergeving. Vergeving, zegt ze. Liefde. Liefde. Kijk, dat had ze nog nooit gehoord. Vergeving? Dat bestaat niet in islam. Je moet je doodwerken. Met de hoop dat je dan misschien nog wel in het paradijs komt. Wij zijn het nog nooit gehoord. Dat de God van de hemel je wilt vergeven op de basis van het bloed van zijn eigen zoon, Jezus Christus. Jij hebt dat heel je leven mogen horen. Vind je dat niet mooi? Is dat niet om te duizelen? Nee, nee, dat is niet om te duizelen. Ja, dat mag ook. Maar het is beter dan dit. Laat ons aanbidden. Laat ons nederbukken. Laat ons toch knielen. En zeggen, Heere, waarom heeft u mij verkoren om in het weiland van uw zoon te mogen opgroeien? En daar heb ik geleerd, daar ben ik bewaard, daar ben ik geleid. Nou, dat is niet genoeg. Nee, dat weet ik ook wel. Maar het is wel heel wat. Vind je niet? Of niet? Vind je dat niet? Dat is toch heel wat? Daar moet je niet klein over denken. Je kan of in het weiland van de duivel opgroeien, of je mag in het weiland van de Heere God opgroeien. Wat zou je kiezen? En weet je, het was jouw keus niet. Het was, het was zijn keus om jou te kiezen. En mijn lieve vrienden, daar word ik nou altijd klein van. Dan denk ik, Heer, wie ben ik dan toch? Dat u mij, ja, pikte, is dat het goede woord? Dat al pick me. Dat u hebt mij gekozen, zal ik maar zeggen. Dat ik nou niet opgroeide als een Hamas jongetje. Die gasten die weten niet beter. Ik was net in Thailand. Dan zit je daar, mannen lopen met een business suit aan, like ik. En die staan er voor zo'n stenen beeldje een beetje wierook te leggen. Ja, hier had ik kunnen zijn. Waarom ik niet? Ben je daar wel eens verbaasd over? Dat hij de ring aan jouw voorhoofd gegeven heeft. En zich verbonden heeft. En daarom gaat het redden. Pas niet om ontevreden zijn met dit goddelijk teken en zegel. De doop is het teken, vrienden, van Gods genadige belofte. En is een bron van troost en hoop. Het is zo rijk. Luther zegt ergens terecht. In de doop is een schat aan medicijn geschonken. Waarvan wij gelovigen gebruik van mogen maken. Ik zal hem nog eens herhalen, ik kan misschien opschrijven. In de doop is een schat van medicijn geschonken, waarvan wij gelovig gebruik van mogen maken. Hij vervolgt, we moeten ons ten doop te nutten maken en ons ermee te vertroosten en versterken. Aan onze zonde en ons geweten ons bezwaren. Juist dan moeten we zeggen, ik ben gedoopt. Staat ergens in Duitsland op een muur. I am baptized, ik ben gedoopt. De Reuver vroeg over deze woorden van Luther. Helpt dat dan? Als we zeggen, ik ben gedoopt. Hij zegt, jawel. Want de doop is niets minder dan het teken en het zegel van Gods genadeverbond met jou. Het is de zichtbare illustratie en de betrouwbare garantie van God die naar jou vroeg, voordat jij naar hem vraagt. En die zich met jou verbonden heeft, lang voordat jij daarnaar taalde. Vrienden, dat is toch zo wonderlijk, is het niet? Vergeet nooit dat jouw doop Gods zegel van de waarborg van zijn evangelie is. Welkom. We gaan nog eens herhalen die laatste zin, zo worden we eventjes concentreren. Ja, ben je er weer? Gaan we weer verder. Ik lees hier nog een quote die ik vergat, door meneer Van Reenen. Hij zegt ergens in zijn preek, in de doop legt de verbondsgod zijn heilige hand op je voorhoofd. En hij zweert een eed dat hij voor altijd belooft jouw God te zijn. En daarom vind ik het zo erg dat de meesten van ons nog nooit gedacht hebben. Vandaag is de dag dat God zich zichtbaar met mij verbond. God hoeft geen bloemetje te hebben van je. Zoals je dat aan je vrouw geeft op je huwelijksdag. Of je man misschien. Maar het zou toch wel waardig zijn dat God op die dag eens een extra uurtje van je krijgt. Dat je denkt, wie ben ik nou toch? Dat hij dat voor mij heeft willen doen. Hij drukte die hand op je voorhoofd, ondanks dat jij geen flauw benul had dat je bestond. Ondanks hij wist dat jij door en door zondig bent. Ondanks hij wist dat jij kind onder de vloek was. En desondanks geeft de heilige verbondsgod en de Vader jou het teken dat jij een kind van Gods verbond mag zijn. Nee, niet bekeerd. Of wedergeboren. Dat niet. De conditie heeft nog niet veranderd. Maar de positie wel. En lees nou hier vanuit het doopsformulier. Met het heilige verbondsteken geeft de Heere jou het teken dat jij een erfgenaam van het Rijk van God bent. Dat is nogal wat. Dat wordt over elk kind hier gezegd. Is dat dan waar? Ja, dat is waar. Er zijn erfgenamen. Dat jij als een lidmaat tot zijn kerk mag behoren. En dat hij om Christus wil jouw genadige Vader en God wil zijn en je alles wil geven voor dit leven hier en voor het hiernamaals. Nou, als we dat meer gaan begrijpen, dan zou je ook begrijpen wat Luther weer zegt. De doop is voor ieder christen mens het kleed waarin hij dagelijks moet wandelen. Het duizelt me als ik dat zeg, als je dat zegt. Dagelijks, Luther, echt. Niet alleen als je een beetje de doop ziet gebeuren, nee. Dagelijks moeten wij denken. Hè? U wilt toch niet dat ik alleen maar eens per jaar eens een keer over die vrouw denkt. Waar die ring van aan mijn hand zit. Dan zou je zeggen, dom, leg je niet helemaal pluis, hè? Daar moet je ook dagelijks over denken, wil je niet? Ik moet ook dagelijks met haar praten. Ik moet toch dagelijks mijn liefde aan haar geven. Ik moet toch dagelijks zeggen tegen haar, meid, je bent toch zo ongelooflijk belangrijk en lief voor mij. Ja, ik zie een aantal vrouwen glimlachen, mannen. Dat willen ze dagelijks horen. Echt waar. Moet je nooit overstaan, geen ene dag, want morgen zou het niet meer kunnen. Nee, dat bedoel ik niet als een grapje. Dat bedoel ik echt. Zo heb ik het ook een keer ervaren. Had ik het nog maar één keer kunnen zeggen, was mijn gedachte. En daarom gaat er nu geen dag voorbij dat ik het zeggen mag aan mijn tweede vrouw. Maar nou gaan we naar God. Zou die het ook niet mogen horen? Elke dag. Het is toch zo bijzonder, Heer. Dat u de Heere, mijn God, wilt zijn. De doop is Gods belijdenis. Niet de jouwe. We weten dat de doop een sacrament is. Is een goddelijk sacrament waarin hij belijdt. Ja, wat belijdt hij dan? Wat belijdt nou de Heer in de doop? En dat deed hij vroeger ook in de besnijdenis van de jongetjes. De doop is Gods sacrament waarin hij belijdt hoe hij ons lief had. En ons verkoor boven alle volken. En hoe hij zichzelf aan ons verbindt in de belofte van zijn evangelie. Tot de versterking van ons geloof. Ik moet het heel goed onderstrepen. De doop is Gods belijdenis. Waaraan hij een teken heeft verbonden. Zijn trouw belijdenis. Naar ons toe. Waaraan hij teken verbindt van het water van de doop. Maakt geen verschil daarom. Of je nu gedoopt bent als een kind of als een volwassene. Ik vind het een weergaloos voorrecht dat ik het teken van zijn verbond kreeg al toen ik een baby was van hoogstens 4 weken. Jammer genoeg groeide ik grotendeels op alleen met de gedachte, nou dat mag je niet doen hè, want jij bent gedoopt. Ja, was een stok. En dan kan je toch met je gedoopte voorhoofd niet doen. Nou, dat is ook wel goed hoor. Dan mogen we ook echt wel onze kinderen aan herinneren. Want als je het Oude Testament leest, dan lees je over de verbondstoorn van de Heer. En die is wel heel fel. Want hij is jaloers op zijn volk. Er is geen woede zo fierce, zo fel als de woede die uit jaloersheid komt. Als iemand mijn vrouw aanraakt, nou dan hou me vast. Dan word ik boos uit jaloersheid. Nou, dat beschrijft de Heer heel sterk in het Oude Testament ook. En dat komt weer terug in het boek van Openbaringen. Waarin we lezen over de toorn van Jezus. Die zo intens zal zijn, dat iedereen wel levend begraven wil worden onder een berg. Wat is die toorn? Dat is de toorn van jaloersheid. Omdat hij ziet dat jij je hart gegeven hebt aan een ander en niet aan hem. Hij verbond zich met je. Jij moet jezelf ook door het geloof verbinden met hem. Dat is het werk van God. In zijn genade. Door zijn geest. En dat moet inderdaad het verbond dan wederzijds maken. Ik zei al, ik groeide meestal op met een herinnering aan de doop. Als een soort manier van me in het lijntje te houden. Maar Eigenlijk is het juist Gods illustratie dat zelfs als ik me heel slecht gedragen had, hij toch trouw was aan mij en mij toch weer wilde vergeven. Want ik ben immers de Heere, de getrouwe God, die zichzelf heeft bekendgemaakt in een preek over zijn eigen naam, zegt Luther. Ik lees het voor u en dat staat op uw voorhoofd. Exodus 34. De Heere kwam naar Mozes, die daar stond op de rots. En de Heere kwam hem voorbij. En dit heeft de Heere op uw hoofd geschreven. Heere, Heere, God. Lees, tel even mee hoeveel woorden daar zijn over Gods lieve grote hart. Heere, Heere, God, barmhartig, genadig, langmoedig. Groot van weldadigheid, groot van waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, dat is nummer 6, die de ongerechtigheden, 7, en de overtredingen, 8, en de zonde, 9, vergeeft. Dat is zijn heerlijkheid. Dan komt er nog wat. Bezoekende de ongerechtigheid van de vaderen aan de kinderen, aan de kindskinderen, in het derde en het vierde lid. Nou, u weet, dat vindt u in het tweede gebod. Dezelfde woorden. Wat betekent dat? O ouders, als jullie mij niet uitbeelden voor je kinderen, zoals ik mijzelf geopenbaard heb aan Mozes en die namen daar in Exodus 34, dan zal je die zonde die jij doet als ouders zien in je kinderen, die afwijken verder en verder. En verder, derde, tot het vierde geslacht. U hebt het beloofd, ouders, toen u daar stond, dat u uw kinderen zal opvoeden, bekendmaken wie die God is, die zijn hand op hen legde. Dat is wel heel rijk. En dan gaan, jammer genoeg, wel velen de volwassenheid in, die God heeft nooit echt hebben leren kennen. Ja, dat is niet de schuld van wie? Ja, dat zal dan van die ouders moeten zijn. Die het niet voorleven, uitbeelden. En hem maar aan herinneren wie die God is. Maar als je door God getrokken wordt uit de wereld tot zijn kerk, dan word je ook gedoopt. Ja. Wat betekent die doop dan? Als je als een volwassene gedoopt wordt. Nadat je geloofd hebt in het evangelie van de Heere Jezus en dat beleid, dan word je gedoopt. Waarom? Nou, nummer 1, God beveelt dat. Wie geloof zou hebben, zal gedoopt worden. Hij heeft het over de zending. Over de mensen die uit de wereld komen. Een tweede, en dat is eigenlijk meer belangrijk voor dit onderwerp vanavond. Waarom wordt zo'n mens, zo'n man, vrouw, die dan de Heere Jezus mag belijden, gedoopt? Waarom? Dat God door zijn belijdenis in de doop van deze volwassenen wil versterken het geloof in deze man of vrouw. Het is een sacrament. De doop is nooit jouw belijdenis naar God. Dan gaan de dopers weg. Dan gaan de dopers je echte weg af. Die hebben de doop van een sacrament waar God in spreekt, tot iets gemaakt van, daar wil ik nou mee de Heer laten zien dat ik hem echt zo lief heb. Daarom wil ik me laten dopen. Nou, als dat de gedachtegang is, dan is het niet correct. Dan hebben we de doop onze belijdenis gemaakt tot God. Dat was het nooit. Dat is het niet. Nou, Het is daarvoor nog steeds Gods teken van zijn waarheid, van zijn belofte. En dat had ook tot bemoediging van de gelovigen en tot versterking van zijn geloof. De doop is dus nooit een menselijke daad om uit te beelden hoe ik de Heer lief heb. We gaan dan tot het eind toe. De doop is niet een uitdrukking van ik heb zoveel spijt, Heer, en berouw van mijn zonde. En ik heb mijn leven aan u toegewijd. Dat doe je in de belijdenis die je maakt voor de Heere God. En dan ga ik nog even terug naar jullie en mijzelf. Onze belijdenis van het geloof, die wij in onze kerk doen, is helemaal connected. Verbonden met je doop. Heb je dat wel in de gaten? De doop die daar gebeurde, jaren geleden, dat is Gods woord naar jou. Hij heeft een ring aan jou gegeven. Mag ik het zo eenvoudig zeggen? Ik heb ook een ring aan Michelle gegeven. Die zit aan haar vinger. De belijdenis van het geloof is jouw ring naar God toe. En dat maakt belijdenis geloof, geloofsbelijdenis. Niet zomaar, ik wil bij de kerk zijn waar ik in opgegroeid ben. En ik ben al zo oud dat ik wel belijdend lid moet gaan worden. Ach, I'm sorry gemeente, maar dat is het niet. Het is een persoonlijke geloofsbelijdenis. Dat God te groot voor mij geworden is en dat ik niet waardig ben inderdaad, maar dat ik hem wil toebehoren en dat ik mijn leven aan hem wil toebewijden, maar ook dat ik op zijn zoon mijn hoop stel. Dat is ook het doel geweest en het zou het doel moeten zijn van al die opvoeding. Ik lees weer vanuit ons doopsformulier. Dat jij door de Heilige Geest mag komen en groeien tot het geloof in de Heer Jezus. Staat er niet zo letterlijk, maar als je door de heen leest, dan zou je dat wel merken. En dat door de Heilige Geest Gods vaderlijke barmhartigheid en goedheid aan jou bewezen, door jou, zijn keuze van jou en zijn belofte aan jou, dat jij die zou bekennen, staat in het doopsformulier. Bekennen, dat betekent beantwoorden, dat betekent aanvaarden, dat betekent belijden. Bekennen. En dan staat er nog een zinnetje. Dat jij door de Heilige Geest jezelf met lichaam en ziel aan God, die zichzelf aan jou hebt toegewijd, zou toewijden in een leven dat getekend is door gerechtigheid, geloof in de hoge priester Jezus Christus en oprecht tegen de zonden, de duivel en zijn ganse rijk strijden onder de banier van Jezus Christus. Kijk, dan is uiteindelijk wat een belijdenis van geloof behoort te zijn. Het antwoord op Gods woord. Dat met de doop begon en door het evangelie die jij gehoord hebt, moet beëindigd worden. Of niet beëindigd, beëdigd worden. Laat ik dat woord gebruiken. Ik ben overtuigd, vrienden, dat de belijdenis van het geloof een belijdenis van het geloof behoort te zijn. Van jouw geloof. Van jouw belofte. Van jouw eed tot God. En dan is het verbond van beide zijden. En dan hoef je niet meer gedoopt te worden. Want je hebt al zijn belijdenis gekregen. Ik krijg geen 5 ringen of 10 ringen aan mijn vinger. Nee. Meer is niet nodig. En als je dan zo met hart en ziel mag leven, dat wil de Heer je geloof versterken. En dat geloof, dat hoeft echt niet zo. Dat kan een heel onverzekerd geloof zijn, hoor. Misschien kom je niet verder als Petrus. Tot wiens Heere zal ik heen gaan? Anders heen gaan. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar is ook niemand anders. Aan wie ik wil toebehoren en wie ik wil volgen. En ik geloof. En ik beken. En ik weet het zeker. U bent de Christus. De Zoon van de levende God. En tot u wil ik bij horen. Dat is geloof. En daar wacht God op. Heb je dat al gezegd? Uit uw hart. Met uw ziel. Als antwoord. Niet alleen op de doop, en ook al de roepingen. En dan gaan we eindigen met Psalm 95 weer. Hè? Want dan hoort de Heer, ik ben jullie als schapen in mijn hand gezet. Heden zo gij zijn stem hoort. Verhard uw hart niet. Nou, u hoort uw stem. Je hebt hem vanavond ook gehoord. Verhard je niet. De Heer pleit met zijn volk. Pleit. Ze zijn dwalende van hart. Ze kennen zijn wegen niet. En daarom komt dan het eind zijn toorn. Ik had voor hun dat land van Canaan gereserveerd. Maar ze zijn er niet in gegaan. Waarom niet? Ze geloofden mij niet. Mijn verbond, mijn belofte, mijn offer, mijn liefde, mijn belijdenis. We gaan zingen. Psalmen. Oh, we gaan heel wat zingen, zie ik. En dan hebben jullie de tijd om één vraag te stellen op de gele papiertje, als je dat hebt. Ja, dan laat ik verder de rest dan over, dan gaan we eerst zingen. Is er ergens een beetje water voor deze man? De kerkdienst duurt tot morgenochtend 3 uur. Als ik, dat gaat natuurlijk niet, hè. Zo wat ik doe, hè, ik zal er gewoon eentje uittrekken. Ik kies er niet van boven naar beneden. Zo, je kunt me nooit beschuldigen dat ik echt een vraag wilde overslaan. Zullen we dat doen zo? Ik kan ze natuurlijk niet allemaal vragen, antwoorden. En ik heb ook echt alle antwoorden niet. Zo laat ik dat maar beginnen. Waarom werd Paulus gedoopt na zijn bekering, terwijl hij al het teken van Gods verbond had gekregen? Kijk, heel kort, de doop werd het teken van de ingaan in de Nieuwe Testamentische kerk. En dat was hij nog niet. Hij was oud-testamentisch, zoals al de Joden en al de Joden op de Pinksterdag werden gedoopt, die waren natuurlijk ook allemaal besneden. Zo daarom. Nou, dat was lekker kort. Er is verwarring over de doop in gezinnen. Echter ook van de kansel, dat is ook erg. Enkel het sacrament voor Gods volk. Nee, dat is helemaal niet waar. Nou, sorry, dat is wel waar. Het is dus het sacrament voor de gelovigen. En zo begint het doopsformulier. Het begint Gods kinderen aan te spreken eerst. En het spreekt Gods kinderen aan die hij zelf wil leren kennen en mishagen als een zondaar. En dan gaat het naar het tweede gedeelte, waarna het evangelie in een meest schitterende manier wordt uitgestald in de Vader, Zoon en Heilige Geest. En daar spreekt het sacramentsbediening tot de gelovige die worstelt om dat te geloven. En dan maant het aan in het stukje van de dankbaarheid. En het pot zijn natuurlijk twee zaken. En dan gaat het eventjes naar de kinderdoop om te laten zien, wel, waarom dopen we die kinderen dan? Want er zijn toch geen gelovigen? Niet waarlijk gelovigen. Die weten niet eens of ze bestaan. Nee, dan legt het formulier uit dat de doop voor het kind nog geen sacrament is. Voor het kind is het het teken en zegen van het verbond. Kan een sacrament worden later, als zij de doop gaan verstaan? Nou, ik moet hem ergens uit het midden halen. Dan zijn er twee. Goed, nou, dan lucky, twee van hem. Waarom kregen alleen jongetjes verbondsteken in het Oude Testament? Geen idee. Helemaal geen idee. Heb ik ook wel eens gevraagd. Die arme meisjes, die kregen dat niet. Ja, die zijn begrepen in het vaderlijke en in het gezin, denk ik. Dat was natuurlijk een representation daarvan. Zoals Adam een representation is van het menselijke geslacht. Zo heb ik het maar. Maar aan de tweede kant zijn de meisjes toch ook wel blij geweest dat ze niet besneden werden. He? En dat gebeurt nog steeds. Vrouwelijke besnijdenis in de Afrikaanse cultuur is ongelooflijk cruel. Raid. Maar dat gebeurt nog steeds. Zo laten we dankbaar zijn, meisjes, dat de meisjes dat niet kregen. Waarom worden de baby's bij hun geboorte gedoopt, besprenkeld als ze nog niet eens kunnen nadenken? Dus nog die keuze kunnen maken om een zonde te belijden en te leren. Omdat de doop niet een belijdenis van het kind is. De doop is de belijdenis van God naar het kind. En of je nou 1, 2, 10, 50, 100 bent, dat is hetzelfde. Daarom wordt hij gedoopt. Omdat God zijn verbond wil verzegelen met dat kind. En dan heb ik het voorrecht als ouders, mijn kinderen daarin, dat mooie te laten horen als ze opgroeien. Nou, het is allemaal aan elkaar geplakt. Dat is natuurlijk het nadeel van deze plakketjes. Waar halen wij vandaan dat wij als kind gedoopt moeten worden? Okay, ik denk dat ik al geantwoord heb. Dat halen wij uit het Oude Testament. En dat halen we uit de verbondsvisie, bondstheologie, die door het hele Nieuwe en Oude Testament heen getrokken worden. Kleine kinderen werden bij Jezus gebracht. Is dat niet het voorbeeld dat alle ouders moeten volgen? Amen. Inderdaad. En de Heer Jezus wordt maar heel weinig kwaad. Maar dat was een van de momenten waarop hij laaiend was. Zo staat het in het Grieks. Dat hij zag de discipelen. Die kinderen verhinderden erom tot hem te komen, alsof hij te druk was, of dat hij niet geïnteresseerd in was. De Heer Jezus hield van kinderen. Dat kon je ook zien, hè? Die kinderen hielden ook van hem. Als ik vanavond bij deze broeder kom, misschien heb je ook kleine kinderen, nou, ze zullen echt niet op mijn schoot springen. Maar je ziet dat als de kinderen naar Jezus komen, dan zijn ze helemaal niet bang van hem. Er lag een band tussen Jezus en kinderen, en daar wordt Jezus heel boos over. Nou, hoe kan ik mijn kinderen verhinderen om tot Jezus te komen? Ja, ten eerste om niet Jezus uit te beelden als een ouder, als een vader. Of mijn kind niet over de Heer Jezus te vertellen hoe welkom ze zijn bij hen, zelfs als ze zich helemaal verzondigd hebben. Weer en weer en weer en nog eens. Als ik in mijn discipline van hem niet het evangelie deelt met ze. Dat ik alleen maar over wat ze verkeerd hebben gedaan. Maar niet leidt tot niet alleen het berouw en de belijdenis. Maar dan ook als we samen onze knietjes buigen. En voor de Heer Jezus die zonde belijden. Dat ik ook mag zeggen tegen dat kind. Nou, als je dat echt gedaan hebt, kind. Dan zijn die zonden vergeven. Dat heeft de Heer beloofd. Allemaal manieren waarop we die Heer Jezus als het ware hier kunnen vertonen door niet onze kinderen tot hem te brengen. Kunt u iets zeggen over hoe je moet omgaan, hoe je om moet gaan met als er in de omgeving mensen zijn die een visie hebben, die zit in verbond automatisme, waarbij een soort conclusie wordt gesteld dat Jezus... Dat je Jezus maar moet aannemen. Nou, een goede vraag hoor. Er is natuurlijk helemaal geen verbond automatisme in de Bijbel. Lees maar Psalm 95. Ze zijn de schapen van zijn weide, maar ze gaan allemaal verloren. Diegenen die hem niet beantwoorden in berouw en bekeer. Dat is een echt funest. Funest, dat is misschien een goed woord. Dat is een heel. Dat is gevaarlijk leer. Dat je, ja, ik ben nou. Gedoopt en ik ben verbondskind en het is allemaal wel goed met me. Nee. U moet wedergeboren worden. En dat moeten we voorhouden. Zodat automatisme alstublieft niet gemeend, dat is een gevaarlijke gedachte. En hoe ga je om met die mensen? Ja, zoals Jezus dat deed. Wat deed hij dan? Hij zei, ja, Nicodemus, jij moet wedergeboren worden. En dan zou ik vragen aan die mensen, weet u daar wat van dan? En hoe weet je dat dan? Nou, dan moet je morgenochtend maar even komen luisteren, dan zal ik het beantwoorden. De preek. Dat ga ik nou niet antwoorden, maar ik neem dan mensen altijd even mee naar Matthäus 5. En dan gaan we zien of dat nou ook jouw beeld is. En als dat niet is, dan kan je wel 100 keer in het verbond zitten. Maar dan ben je toch niet klaar om naar de hemel te gaan. Waarom niet? Dat u niet weder veranderd in je hart bent. Zo zou ik dat gesprek proberen te hebben. Ik zat eens een keer naast een man in de bus. En die zat een boek te lezen. Ik zat een boek te lezen en hij zat een boek te lezen. En hij vond mijn boek mooier. Zo kregen we een gesprek daarover. Maar ik vond zijn titel mooier. De weg, de road less traveled. Dat was de weg minder bewandeld. Ik zei, wat is dat voor een boek? Nou, we kregen een gesprek en hij was een christen, zei hij. Ik zeg, oh, dat is fijn. Ik ook. Zo, vertel eens, hoe bent u christen geworden? Nou, dan kreeg ik een verhaal, heel kort. Vader ziek, 2 keer heel ziek, heel gestorven. Ik heb de Bijbel gelezen, 1, 2 keer, dacht hij. En ja, ik ben echt een christen. Oké. En waar gaat u dan naar de kerk? Nou ja, dat doe ik 1 keer per jaar. Oké. U doet dat 1 keer per jaar. Nou, dat is wel... Niet zo denderend, vond ik. Hè? Ik zeg tegen meneer, ik heb een pamfletje in mijn briefcase, mag ik die aan u geven? Ja hoor. Hij zei, nou, daar staat een vraag op. Als jij nou voor het rechtsbank moet komen, omdat jij beschuldigd bent om een christen te zijn. Zijn er dan genoeg bewijzen om u te veroordelen? Dat was het pamfletje. Dat heb ik me allemaal gegeven. Hij zegt, want wat u nou tegen mij gezegd hebt, dat heeft mij niet overtuigd dat u een echte christen bent. Helemaal niet. Hij zegt, joh, dat past in mijn werk. Ik ben een lawyer. Hij zegt, nou, gaat u maar, waar gaat u naar de kerk? Hij zegt, ik ga naar de Anglicaanse kerk. Ik zeg, nou moet je mij maar eens beloven dat je een boek van J.C. Ryle gaat opzoeken over Ben je wedergeboren? Een schitterend boek, dat was een Anglicaanse bisschop van de vorige eeuw. Nou ja, laten we hopen dat hij het gedaan heeft. Maar wees alsjeblieft eerlijk met deze mensen. Want die zijn natuurlijk wel bouwend op iets dat niet fundamenteel is. Hoe leg je uit dat God niet spreekt tegen Israël, maar ons? En waarom worden wij dan niet besneden? Nou, ik heb al gezegd dat ik graag, ik ben blij dat we niet meer hoeven besneden te worden. Dat is veranderd. En dat kan ik ook duidelijk zien in Handelingen 15. De heidenen hoeven niet besneden te worden, zegt het concilie in Jeruzalem. Zo, daar is duidelijk in het Nieuwe Testament een einde aan de besnijdenis gekomen. Waarom dat ik dan Deuteronomy 7 doortrek? Omdat ik het verbond doortrek. Er is een verbondstheologie die dwars door de hele Bijbel heen loopt. En God maakt het alleen maar wijder en wijder en wijder, maar niet veranderd. Zo, daarom, mijn vrienden, het Oude Testament is zo legaal voor ons in die zaken die niet door Christus zijn weggenomen. De ceremonieën en dergelijke. Maar de verbondsmatig denken, zoals God, we hebben net gezongen. Opent uw mond, eis van mij vermoedig. Wat denkt u dan aan uzelf? Of niet? Dat is hetzelfde. Psalm 81 voor ons. En dat is waar ik de lijn vandaan haal om van Deuteronomy naar vandaag te springen. De doop is een sacrament. Wordt de kinderdoop dan niet als gewoonte gezien en de volwassendoop meer tot verzekering van het geloof? Of heeft de kinderdoop de versterking van het geloof ook niet met elkaar te maken? Nou, die eerste vraag heb ik al beantwoord. Die tweede vraag vind ik wel mooi. Ja, ook de kinderdoop heeft de versterking van het geloof voor mij. In de zin van, als ik dan weer hoor en als we dat zingen, dat hij van Abraham, van geslacht tot geslacht, dan kijk ik naar dat kindje als ik dat mag dopen. En dan zeg ik, heren, ja, dan denk ik dan, wat zal dat kind gaan worden? En ik weet hoe mijn kinderen zijn, vanuit de baarmoeder zijn ze zondig en doorzondig. En is de enige hoop dat verbond van God. Dat ik dan als de predikant op dat kind dat die hand mag leggen. Dat is het enige hoop. Dan versterkt het mijn geloof ook in de sens dat ja, de kerk heeft een toekomst. En die toekomst is niet in de jeugd. Zo zeggen we het wel eens, hè? De jeugd is de toekomst van de kerk. Nou, gelukkig niet hoor. Dan zou er niks van terechtkomen. De toekomst van die kerk ligt in die verbondsgod die zich verbindt met onze jeugd. Daar ligt de toekomst. Vind je niet? Wat is het verschil tussen het volk Israël en gedoopt zijn? Ja, ik denk dat ik al wat gezegd heb. We gaan verder. Sorry, maar ik moet niet alles beantwoorden, zie ik. De Heere bidt in het hoge priesterlijk gebed voor de zijnen. Zijn dit dan de wedergeborenen of de mensen in de weide? Dat zijn zijn verkoren kerk waar hij aan het kruis voor gestorven is. Dat is niet universeel. Ik bid niet voor de wereld, zegt hij. Maar ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt. Is dat de hele kerk? Nou, u weet dat het niet de hele kerk. Niet iedereen in de zichtbare kerk is een ware gelovige. Esau was in die kerk. Ismaël was in die kerk. Judas Iscariot was in die kerk. Hij is allemaal verloren. Dat de Heer kan niet bidden in het hogepriesterlijk gebed voor iedereen. Hij bidt daar voor hen die zijn vader hem gegeven heeft. Dat is voor ons geheim, voor hem niet. Waarom is het erg om jezelf te laten overdopen? Mag je dan naar zo'n dienst gaan? Nou, de tweede vraag, nee, ik zou niet naar zo'n dienst gaan. Ik zit ook een beetje te worstelen met een van mijn kinderen die daarover denkt. Daar ben ik nog een discussie mee, dus dit is wel heel relevant tot mij. En als ze dat doet, ja, dan zou ik daar niet heen gaan. Omdat ik niet mee eens ben dat het nodig is. Is het erg? Is het een zonde? Is het een onvergeeflijke zonde? Nee hoor, gelukkig niet. Dat is echt niet zo. Het is niet nodig. Het is een misverstand. En is de Heer er wel heel begripsvol over. Dan moeten wij ook maar zijn. Ik hou heel veel Philpot, maar die heeft zich over laten dopen. Wist je dat? He? Ga hem nou nog lezen. Ja, toch? We zijn niet eens met hem. Maar die dierbare man van God heeft toch wel heel mooie preken mogen schrijven. Maar wel overgedoopt. Nou, ben ik het mee eens? Nee. Maar God is wel begrijpelijk. Als die mensen dan niet goed onderwijs gekregen hebben en dat niet begrijpen en ze laten zich overdopen, ja, dan vind ik dat heel jammer. Ik vind het niet goed. Ik zou er ook niet mee meewerken. Ik zou er niet naartoe gaan, ook uitleggen aan mijn kind. Of aan mijn vriend. Waarom niet? Maar vermijd ze niet, alsjeblieft. We lezen heel vaak van, ik vind Jan Bunyan ook zo'n heerlijke prediker, weet je niet? Dat is ook dopers. Ja, dat is toch maar eerlijk, hè? Als we straks in de hemel mogen zijn met Jan Bunyan en met elkaar Reformed en Baptist, dan zal er geen issue meer zijn. Zo, het is niet dat daar, ik ben zeggen, hier geen issue is, het is. Het is voor mij echt wel een belangrijk ding. Maar het is niet het einde of het begin van het leven. Je kan en hoeft maar één keer door God op het erg van, oké, dat is overdoop weer, dat ga ik dan maar laten zitten. Hoe moet ik kijken naar de kinderen van de baptisten die onder de zuiver prediking zitten en niet gedoopt zijn? Zouden de beloften die u noemt niet voor hen gelden? Is hun verantwoording dan minder groot? Zij rijden nog in het weiland van de duivel. Nou, ik zou de Baptiste kerk niet de weiland van de duivel gaan noemen. Laten we dat gelijk even rechtstellen. Daar wordt ook echt mooie en goede Bijbelse onderwijs gegeven, vrienden. Dat moeten we mee oppassen. Dat we dat niet gelijk helemaal verdoemen. Dat mag nooit gebeuren. Daar werkt de Heer zelfs. Ik zeg niet over alle Baptist gemeenten, maar ik ken toch wel heel wat Baptist gemeenten, waar ik ook mijn werk soms wel eens doe, over zee, in de landen als Malawi en in Oost-Europa. Ja, daar kan ik toch echt mijn hart wel verbinden met mensen die ik leer kennen, waar de Heer in werkt en die de Heer Jezus beleidt. Daarom noem ik het geen weiland van de duivel. Echt niet. Dat is de wereld, buiten de kerk, buiten de woordbediening. Zo deze Baptistische kinderen, ja, dat is een beetje een vraag die ik wel eens heb voor de Baptisten. Wat zijn jullie kinderen dan? Waar zitten die dan? Ze zitten natuurlijk niet in de wereld. Nee, nee. Maar ze horen ook eigenlijk niet tot Gods verbondsvolk. Nee, ook niet. Wat dan? Wat zijn ze dan? Ja. Ze zijn kinderen in de kerk, ja. Maar de Bijbel kent maar voor twee soorten. Zo, ik denk dat de dopers daar ook een beetje mee worstelen. En ze zeggen dan, ja, maar we hebben ze toegewijd aan de Heren. We hebben ze niet laten dopen, maar wel toegewijd aan de Heren. En dat is wel een beetje een in-between station, zeg ik dan. Een tussenstationnetje. Maar niet een oplossing. En zij hebben dezelfde verantwoordelijkheid, die kinderen. Ze horen de roep van het evangelie. Ze horen de roep tot bekering en geloof. En ze krijgen ook die woorden mee en het onderwijs mee. En we hopen dat de Heilige Geest dat ook in hun harten wilt zegenen tot een ware bekering en geloof. Dat was gewoon een opmerking van iemand, die zal ik voor mezelf van genieten. In de Bijbel gaat het over een nieuw verbond. Hoe legt hij dat uit? Daar is maar één verbond. Ja, loop even met me mee naar Hebreeën 8. Daar wordt dat genoemd. En ik ga daar nou verder niet helemaal dat bespreken, maar dat is het gedeelte van Jeremia 31, waar het ook gesproken wordt over een nieuw verbond. In vers 8, Hebreeën 8, 8, want hij beristende hen en zegt door hen, zie de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Nou gek, hè? Dat is al in het Jeremia natuurlijk gezegd. En nou wordt het hier toegepast in de Nieuw Testamentische gemeente. Zodat het verbond dat de Heer daarover spreekt, is niet op zich, ik stop met alles in het oude en begin helemaal opnieuw met het nieuwe. Nou, dat is een beetje de dispensational baptisms. Die snijden de geschiedenis in stukjes. En elke keer als God weer verder gaat met de verbondsopenbaring, dan zeggen ze dat wat daarvoor ligt vervalt en we gaan elke keer weer verder. Nou, zo denk ik niet. Zo zie ik de schrift niet. Ik zie de schrift als een nieuwe openbaring. Dat kleedt het over datzelfde standbeeld naar boven wordt getrokken. En hier zegt de Heer iets heel reëels over de diepere geestelijke karakter van de kerk in dit. Niet het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb, ten dagen dat ik hen uit Egypteland nam, want zij zijn in dat verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Ze verbroken het elke keer en elke keer weer en verbroken het. En uiteindelijk heeft de Heer die takken afgebroken.
En dan zegt hij, maar dit verbond dat ik met het huis Israël zal maken, dat is dieper, dat is geestelijk. Ik zal mijn wetten in hun hand verstand geven. Zo, dat is op zich niet een nieuw verbond, maar een verdieping en een vergeestelijking van het verbond. Nou, deze persoon krijgt maar één vraag, ze heeft er drie opgeschreven. Maar voor alle eerlijkheid krijg je maar de kans voor één. Dat had ik ook gezegd, toch? Hoe kan de Heere bedanken om mij na vele jaren weer tot zijn... Hoe kan ik, denk ik, betekent de Heere bedanken om mij na vele jaren weer tot zijn woord te brengen? Wat een mooie vraag. Je kan de Heere nooit genoeg bedanken. Je kan de Heere nooit genoeg bewonderen. En die Efeze, Paulus schrijft het ook naar de Efeze. En misschien is het de tekst voor jou. Dat is ook voor allemaal natuurlijk. Vers 11. Daarom, zegt hij tegen de Efeze, gedenkt dat gij die eertijds heidenen waard in het vlees. Nou, dat was misschien deze persoon niet. Misschien van de kerk afgedwaald als een schaap en weer door de herder teruggebracht tot zijn woord. Maar Paulus zegt tegen de Efeze, vergeet nooit wat je was. Vergeet nooit waar je was. Waarom is dat dan zo belangrijk? Ten eerste, dan blijf je ook de Heere danken. Ten tweede, dan ga je niet zo oordelen over anderen. Die anderen ziet. Ja, hoe kunnen de mensen dat nou doen? Dan denk je weer even, ja, maar als de Heer mij niet had vastgehouden, dan had ik dat ook gedaan. Of dan zou ik daar nog zijn. En daarom bedenk dagelijks wat de Heer voor je gedaan heeft. En dan, ja, dan mag je misschien ook nog verder gaan. Hij heeft jou teruggebracht. Misschien heb jij dan ook wat meer inzicht in anderen die afgedwaald zijn. En dan kan je misschien naar zo'n afgedwaalde gaan en zeggen, joh, ik heb ook die fout gemaakt. Ik ben ook daar als een schaap afgedwaald. Mag ik jou eens wat vertellen wat de Heer van mij gedaan heeft? En dat kan de Heer je nog gebruiken, dat zou ik ook zeggen. Als bedanken dat je wat je nou gekregen hebt weer verder mag brengen. Wat betekent pleiten op de doop? Ja, mooie vraag. Dat hoor ik wel. Arnoud, je mag op je doop pleiten, zegt papa altijd tegen ons vroeger. Nou, dat heeft hij wel gezegd. Wat betekent dat? Michel, ik ben toch je man? Je hebt toch beloofd aan mij? Nou, dat zeg ik nooit meer. Maar dat zou ik mogen zeggen als zij, you know, haar belofte, huwelijksbelofte niet nakomt. Dan mag ze tegen mij ook zeggen. Ik zeg, joh, je hebt me de token gegeven van je belofte, maar dan kom ik niet na. Mag ik nou nog eens je aan herinneren wat je mij beloofd hebt? Je hebt mezelf een ring gegeven daarvoor. Nou, zo mag je op de doop pleiten. Heren, hoewel ik het niet verdiende, heeft u toch tegen mij gezegd, ik wil uw God zijn. En hoewel ik het weer verbeurd heb en alles heb verknoeid en het steeds weer doet, toch heeft u gezegd tegen mij, dat u trouw God wil zijn. Dat is op de doop pleit. En dat mogen we echt doen. Zelfs als we, ja, dat helemaal niet waardig voelen. En wat als een kind niet gedoopt is, hebben we al gesproken, maar terugdenken aan een klas vol leerlingen die allemaal gedoopt waren, hij de enige niet. Ja, vind ik een mooie vraag. Ik heb in mijn gemeente ook een aantal die niet gedoopt zijn. En ik haal ze er altijd bij. Als ik iets over de doop zeg tot mijn kinderen, dan haal ik er altijd bij. En nou, jullie die niet dat teken hebben, jullie zijn net zo welkom. En de beloften die zijn er ook voor jullie. Dat de Heere God in zijn genade jou ook wilt ontvangen. Ook bijna nog zo gevallen. Ik ga het echt niet belaberen. Wat zeg je, hoe zeg je dat? Ik ga het niet over nadrukken. Ja, jij bent gedoopt, jij niet. Maar het is wel waar dat de gedoopten, goed of niet goed, een streepje voor hebben. Wat denk je? En niet beter, maar ze hebben wel een teken van een verhouding gekregen die wel heel speciaal is. Ik heb u alleen gekend uit al de volken. Maar wees ook dan gevoelig aan hen die niet gedoopt zijn. Dat kan ook verschillende redenen zijn, of course, dat je dat niet, dat je daar hen niet laat voelen. Ja, voor jullie is er geen hoop. Nou, dit is nogal een heel lange, denk ik. Er staat toch geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Ja, dat staat er ook. Heel goed. Je hebt het wel gezien, maar waar staat het? Nou, het staat in Markus 16, vers 16. En daar staat dan Jezus zijn discipelen uitzend in de wereld, buiten de kerk dus. Degene die niet in de kerk zitten, niet op het kerkelijk erf wonen als het ware. Ga daarheen en preek het evangelie. En als ze geloofd hebben, die heidenen, dan doop je ze. Dat is de volgorde. Nou, de volgorde is ook inderdaad geloof, doop. Wat doet uw vader en moeder voordat u gedoopt werd? Zij maken een belijdenis voor jou. En die neem jij over. En zo loopt de doop tot de belijdenis. Nou ja, dat is de goede orde. Daarom vragen we dat ook. Pleit dit weer niet voor een geloofsdoop? Nee, dat doet het niet. Maar dan gaan we, kunt u ook zeggen, nou, je krijgt ook maar één vraag, dat is waar. Wanneer mocht u persoonlijk de betekenis van de doop verstaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies meer. Dat kan ik niet precies zeggen. Dat werd gewoon een bewustheid in mij, terwijl ik denk ik meer in mijn predikamp was. En met de doop moest gaan werken als predikant. En dat ook wat meer bestuderen en zo aan. Zo, ik denk dat op dat moment het ook voor mij begon te dagen. Tjoh, die doop die is toch wel zo mooi en belangrijk. Het is heel veel jaren, ik was al lang getrouwd, dat ik uiteindelijk in het archief van de kerk ging graven om uit te vinden welke datum ik gedoopt was. Want ik wist het ook niet. Zo ja, toen begon het voor mij ook veel meer te leven wat het betekent. Kan je bekeerd zijn als je jezelf niet zondig voelt en soms zelfs denkt dat je juist een heel goed persoon bent? Nou, als jij denkt dat jij een heel goed persoon bent, dan ben ik toch een beetje bang dat jij jezelf helemaal niet kent. Ook niet helemaal een klein beetje. Want als jij jezelf een heel klein beetje gaat leren kennen, in het licht van God, wie hij is, en in het licht van zijn wet, heb God lief met al je hart, met al je kracht, met al je gedachten, en je buurman, heb die nou lief zoals ik mijn vijanden lief had. Als je dat nou een klein beetje gaat zien, dan denk je niet meer dat jij zegt, ik ben toch wel een aardige persoon. Hè? En dat is toch wel het begin van de echte bekering. Als wij gaan zien dat wij zondaar zijn. Ja, zo kan je bekeerd zijn als je jezelf niet zondig voelt. Nee, dat denk ik toch niet. Want bekering is omdraai. Andere kant op gaan. Een bekering... Ja, implies. Help me. Er moet een verandering in liggen. En dat is natuurlijk dat je je zonde gaat voelen. Nou, als je vraagt, moet je nou je zonde zoveel voelen? Je moet je zonde genoeg voelen dat je ervaart dat jij de Heer Jezus nodig hebt. Dat is genoeg. En dat je zonder hem niets bent. Dat is genoeg. Nou, ik heb nog 1 minuut. Maar we moeten om 9:30 eruit zijn. Ja. Yeah. Het staat er wel, maar het betekent iets heel anders. Dat kon toch niet de bedoeling zijn van de opstellers? Oh, sorry, dit was de andere kant al. U zegt... Geboren op het erf van God, het doopsformulier zegt erfgenaam van het rijk van God en verbond. Correct, klopt. Dat is nog veel rijker, inderdaad. Sowieso lijkt het alsof we bij elke regel niet dat prachtige formulier moeten denken. Het staat er wel, maar het betekent niet iets heel anders. Ja, sorry, als ze dat denken, dan moeten we maar een beetje terug naar de reformatiedagen. Ik heb toch wel mijn voorvaders wel wat hoog staan, hoor. Die schreven dit toch zomaar niet uit, een dikke duim, voor je niet? Om het mooi te laten klinken. Deze vaders die dit schreven hebben een doorwrochte kennis gehad van Gods verbond. Moet u Ursinus van het schatboek maar eens gaan lezen over de doop. Dan zou uw wenkbrauw wel een beetje fronsen soms, denk ik. Denk je, hè? Dat is echt wat dat zegt? Ja, de doopformulier, mijn vrienden, is een juweel van de verbondstheologisch denken van onze voorvader. En dat wij dat meer begrijpen, dat is onze schuld. Als wij dat een beetje vreemde taal gaan voelen, dan zitten wij verkeerd. Niet zij. En dat is het eind. Het is 5 minuten. Oh ja, sorry, ik geef jou de rest van de vragen die ik nog niet heb beantwoord. En dan mag jij die verder doen.
Dan wordt het toch nog 3 uur, denk ik.
Nee, niet vanavond. Niet vanavond, nee, een andere dag. Hier, ik denk dat die er ook bij lagen.
Oké, je mag blijven staan.
Oh.
Ik zou zeggen, iedereen hartelijk bedankt voor het komen. We hebben na de dienst nog hiernaast op het schoolplein wat vuurkorfjes staan. Er is iets lekkers te drinken, een borrelnootje erbij. Dus ik nodig iedereen uit om dat te doen. En degene die het niet wil, die is vrij om naar huis te gaan. En gebruik de achteringang. Als je naar de achteringang die richting op gaat en dan langs de kerk loopt, dan zul je het vanzelf zien. En daar is iedereen welkom. De dienst is eventueel na te luisteren. En misschien kan de koster ervoor zorgen dat die na te zien is. Dat weet ik niet, maar dat kunt u altijd zien op de website.
Waar is je speaker? Oh, daar zit hij.
Ja. Ja, alles is vastgelegd.
Oeps.
Ja. Nou, het was toch verantwoord wat we gehoord hebben.
Ja, dat is nou best.
Ik wil u hartelijk danken dat u er was.
Ja.
En voor de lezing die u heeft gedaan. En ik denk dat we allemaal het nodige mee naar huis mogen nemen. En ook de mensen die betrokken zijn bij de avond ook allemaal hartelijk dank. En dan wil ik u vragen dat u met ons wilt eindigen.
En dan zingen we nog daarna.
Maar eerst of niet? Eerst eindigen. Nou, ik vind het ook een hele mooie avond. Jullie hebben me uitgedaagd met dit onderwerp. Of uitgedaagd, dat is het verkeerde woord, challenged. Ja, om het ook eenvoudig te maken. En ik hoop dat ik daar wat in gelukt ben. En dat zijn ook niet alle antwoorden hoor. Maar het is wel een onderwerp waar je toch wat wel waard is om dieper door over te denken. En de meer dat ik het in de laatste maanden weer heb bestudeerd, er ligt zoveel in het Nieuwe Testament dat deze verbondstheologie echt zo schitterend doorwerkt tot op heden zoals het uit het Oude Testament gekomen is. We gaan nou bidden met elkaar. Heren, dank u voor deze fijne avond. U was in ons midden, dat is altijd waar uw woord geopend wordt. En ook vanavond hebben we dat proberen te doen met elkaar. Te denken over uw belijdenis die u gemaakt hebt tot ons. En Heren, dat is iets overweldigends. Hoe meer we erover nadenken, u die almachtige, wij zo nietig, en niet alleen zo nietig, maar ook zo zondig, verloren in onze zondigheid door onze diepe en verschrikkelijke rebellie in het paradijs. U had ons echt de rug toe kunnen keren. U had ons kunnen laten vallen voor altijd. U had ons, Heren, verloren kunnen laten zijn zonder enige hoop. En inderdaad, er zijn velen in deze wereld die zijn zonder hoop, zonder Christus, zonder het evangelie. Zij leven en sterven in de donkerheid, geestelijk. En heren, dat vinden wij allemaal wel eens moeilijk om dat te begrijpen. Maar het is ook onmogelijk om te begrijpen waarom u ons daar niet liet, waar zoveel anderen nog zijn. Wat zijn wij bevoorrecht? Wat heeft u ons diep lief gehad? En wat heeft u ons diep lief? Om ons ook vanavond hier weer te bearbeiden, door onze ziel aan te spreken. Heere, wat bent u toch lief. En dat wonder moet voor ons allemaal een wonder gaan worden. En we bidden vanavond, Heere, dat u ook wat duidelijkheid heeft willen geven over de hele discussie rond de doop en de overdoop. En dan moeten we bekennen, Heere, dat wij ook zulke arme studenten zijn van uw woord. We begrijpen soms onze eigen voorvaders niet meer, die toch zo ruim en zo bijbels spreken en spraken en spreken. En leer ons, Heere, en leid ons door uw waarheid. We gaan het straks ook nog zingen. Breng ons veilig thuis. Vergeef onze zonden, ook als ouders. Ik sta hier met schuld, ouders staan hier met schuld, dat we toch zo vaak vergeten, dagelijks ook vergeten, om over dit verbondsrelatie te denken. Niet zaligmakend, dat niet, maar wel de zaligmaker is bij ons. Heere, komt u ook in ons, door ons woord en onderwijs en door ons bezig zijn met onze kinderen en ook kleinkinderen. En zult u zo uw kerk willen bouwen zoals u beloofd hebt. Want onze jeugd is ons dierbaar. Maar ze zijn nog meer dierbaar tot u. Dat heeft u gezegd. En dat geeft ons hoop en verwachting. Zelfs in deze donkere en moeilijke dag. Hoor ons alstublieft. Om Jezus wil. Amen. Nou, we gaan nog zingen. Psalm 25, vrienden, vers 2 en 6.